We gaan met elkaar lezen, omdat wij vanavond de laatste paar versen van 1 Thessalonicenzen 1 met elkaar gaan lezen, gaan wij ook met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 1, ja. Die gaan we met elkaar lezen. En daar lezen we in 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1, en we gaan straks ook nog een ander gedeelte lezen. In 1 Thessalonicenzen 1, daar lezen wij: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan bij een paar van de 7 punten. Het eerste punt dat we met elkaar hebben behandeld 2 weken geleden is: de gemeente is een navolger geworden van ons, zegt Paulus, en van de Heere. Het tweede punt dat we behandeld hebben is: de gemeente heeft het woord aangenomen, met daaraan de vraag: wat doen wij als gemeente? Het derde punt dat we behandeld hebben is: de gemeente is tot voorbeeld geworden. Het vierde punt hebben we behandeld, en dat was het punt: de gemeente heeft het woord van de Heere niet alleen aangenomen, maar juist ook gesproken. En het vijfde punt is: de gemeente heeft het geloof in God verspreid. En nu komen we bij het zesde punt. En het zesde punt is wel heel bijzonder en heel mooi. En dat staat in vers 9. Want dan zegt Paulus tegen de gemeente: want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En wat hier opvalt, is dat de weg van een christen, de weg van de bekering, als het ware tweeledig is. Je bekeert je van je afgoden, je draait je om van je afgoden, je verlaat je afgoden en je dient. Wij dienen de levende God. En dat is bij heel veel christenen, ook vandaag de dag, niet zozeer het geval dat ze dat doen. Want zij denken dat je het dienen van de levende God gewoon in alle openheid en alle eerlijkheid kunt doen, zonder ook daadwerkelijk af te rekenen met afgoden in het leven. En dat kan niet. Een leven met God, een leven in de Heer Jezus Christus, een leven waarin we als voorbeeld, ook als gemeente, als voorbeeld zijn voor mensen om ons heen, voor mensen hier in Enschede, is dat wij heel persoonlijk en heel open en eerlijk gewoon afrekenen met de afgoden in ons leven. Maar niet alleen, ik kom in één keer in het licht te staan. Maar niet alleen dat we afrekenen met de afgoden in ons leven, maar ook werkelijk dat we de levende God dienen. En dat zijn twee actieve dingen. En dan is de vraag die vanavond ook tot ons komt: hoe is dat in ons persoonlijk leven? Maar niet alleen hoe is dat in ons persoonlijk leven, maar hoe is dat ook zichtbaar in de gemeente? dat wij ons afkeren van afgoden en dat wij ook als gemeente de levende God dienen. Nou, en over die afgoden wil ik nog eens met u lezen, want daar heb ik in mijn meditatie of een woord van bezinning, of hoe we dat ook moeten noemen, in het gemeenteleven de eerstvolgende keer over geschreven. Dat gaat namelijk over Psalm... Ja, nu ben ik me even kwijt. Maar ik heb de broeders hem gestuurd. Welke psalm was het? Kijk, nu kijk ik gelijk even kijken of de broeders hem allemaal gelezen hebben. Nee, hij ontschiet mij. Ik dacht dat het psalm 15 was. Maar... Nee, maar hij komt wel. Nee, het is, maar misschien kent u hem dan wel. Het is namelijk de tekst waarover de afgoden wordt gezegd. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Nee, dat staat ook op Psalm. Er zit er gewoon 100 naast. 115. En dat is heel kenmerkend en heel goed om te weten, want natuurlijk hebben we dan met het volk Israël te maken. En er wordt ook heel vaak over het volk Israël wordt er ook gezegd, hè, in de Koningen, of in het boek Samuel, of in het boek Richteren, dat ze de afgoden dienen. En dan zijn het afgoden van steen en afgoden van een metaal of van hout gemaakt of wat dan ook, waarvoor mensen zich neerbuigen. En dan staat er... In Psalm 115, daar staat er in vers 4, pak ik hem even op. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van, daar heb je het al, mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. En dan wordt Israël, die wordt de opdracht gegeven van Israël, vertrouw op de Heer, want hij is hun hulp en hun schild. En het is tegen stenen en tegen allerlei afgoden die het volk Israël gemaakt heeft, en die je vandaag de dag natuurlijk ook in hordes tegenkomt, als je bijvoorbeeld kijkt naar die dikke kop van Boeddha, die overal maar tevoorschijn wordt getoverd en elk winkelcentrum bij wijze van spreken staat. Maar dat heeft natuurlijk alles met die afgoden te maken. En dan zouden wij misschien wel zeggen van ja, maar dat zijn afgoden. En dan heb je Psalm 115, ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben mond, maar spreken niet. Ze hebben armen, maar ze doen niets en noem maar op. Dat is helemaal waar. Maar waar Paulus ons bij die brief aan de Thessalonicenzen toe uitnodigt, wat zijn nou afgoden in ons leven? Want de afgoden die wij zien in het leven van bijvoorbeeld het volk Israël, de Baal en de Astarte en de Moloch en noem alle andere goden maar op. En ook heel veel fysieke afgoden in onze tijd, die kun je natuurlijk ook geestelijk wel zien als het werk van mensenhanden in onze levens. En wat zijn nou afgoden in onze levens?
Geld.
Geld, ja. Dat kan echt een afgod zijn. Auto's, ja. Carrière,
kinderen,
ja.
Drank.
Sorry?
Kinderen,
ja.
Drank,
sport. Ja. Sport. En dan is de vraag, dat als wij Paulus horen zeggen over de gemeente van Thessalonicense, van zij hebben zich afgekeerd van de afgoden, waarvan wij weten dat afgoden het werk is van mensenhanden, niet door God gemaakt. Dat zijn afgoden. En dat ze zich daarvan hebben afgekeerd en zich hebben gekeerd naar de levende God om die te dienen. En dan is de vraag gewoon heel persoonlijk vanavond aan ons. En dan moeten we niet te snel zeggen van we hebben geen afgoden in ons leven. Maar gewoon heel eenvoudig de vraag aan ons vanavond, heel persoonlijk. Wat zijn de afgoden in ons leven? En dat is dan het eerste. Durven we daar en willen we daarmee afrekenen? Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer Jezus, door het woord, door zijn Heilige Geest. En willen wij daarvoor, kijk, want als je je afkeert van de afgoden, en op een gegeven moment zegt van oké, die afgoden laat ik links liggen en daar wil ik niets mee en daar doe ik niets mee. En je blijft daar dan steken en je zegt van nou, ik heb mij bekeerd, want ik heb de afgoden links laten liggen. Dat mag ik het zo zeggen, dat is een halve bekering. Want je moet er iets voor in de plaats stellen. En dat hebben de Thessalonicenzen begrepen, want zij hebben gezegd van we keren ons af van de afgoden en wij gaan de levende God dienen. Dat is een actieve houding om te kiezen om de levende God te dienen. Om hem te zoeken in het leven. Om met hem bezig te zijn in het leven. En we kunnen heel vaak zeggen van oké, wij strijden tegen allerlei dingen en wij willen het niet als afgoden in ons leven. Maar de plek die afgoden in ons leven hebben ingenomen moet veranderen in dat God ons leven beheerst. En dat was zo zichtbaar in het leven van die Thessalonicenzen. Daarover zegt Paulus van oké, want zij vermelden zelfs over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En die ingang die Paulus bij de Thessalonicenzen brief, of bij de Thessalonicenzen had, die was zichtbaar omdat ze tweeledig zich afkeerden van de afgoden en zich keerde tot de levende God om hem te dienen. Het was hun vraag, hun hart ging eruit van Heer, hoe kunnen wij u dienen? Wij hebben allerlei afgoden nageleefd. Wij hebben allerlei afgoden in ons leven hoog gehouden. Maar dat waren dingen die door mensenhanden gemaakt. Ze konden niets uitrichten in ons leven. En dat is best een heel radicale boodschap die Paulus hier gewoon vanavond laat zien. Want dat betekent dat alles in ons leven wat naast of boven God staat, een afgod in ons leven is. Niets uitgezonderd. En alles waarin de Heer Jezus Christus in de gemeente, hier in de schuilplaats, niet de hoogste eer krijgt, zouden we ons moeten afvragen of het niet een afgod is geworden in de gemeente. En zouden we ons af moeten vragen, moeten wij ons daar niet van bekeren om werkelijk de levende God te dienen? Dat zegt Paulus. Je kunt niet het een doen en het andere laten. Het hoort bij elkaar, het is in elkaar gevlochten. Het heeft alles te maken met het feit dat je dat feest van wat we ook wel met elkaar behandeld hebben, heel kort even aangestipt hebben, dat je dat met elkaar dat feest van de ongezuurde broden viert. En dan niet als een motten, maar als een hart dat uitgaat om God te dienen. En dat is hoe wij met elkaar gemeente mogen zijn. En nogmaals, ik heb er echt heel veel zin in. Elke dag weer opnieuw. Maar dit komt ook niet vanuit mijn eigen hart. Maar dat is ook door de Heer bewerkt. Dat komt ook door het woord dat ik tot mij neem. Omdat ook ik mijn eigen aanvechtingen heb. Ook ik heb mijn eigen afgoden. Ook ik heb mijn eigen zwakte. Maar het punt is, willen wij met elkaar onze zwakte delen, zodat wij ook juist in onze zwakte de Heer Jezus Christus centraal kunnen stellen, zodat Hij verhoogd wordt, dwars door onze zwakte heen. Want niemand hier vanavond, en niemand die luistert of die dit later terugluistert, kan zeggen dat hij geen afgoden in zijn leven gehad heeft. Want voordat we Christus leerden kennen, waren we voor onszelf de afgod. En daarvan zijn we bevrijd. En dan zegt Paulus, nou, al die andere dingen, die moet je niet doen. En daarom is de vraag terecht, dat heeft Marie aangehaald in de middagdienst, in de intrededienst, van dat Marie zei van, ja, Gijs, die vraagt altijd van, wat zou de Heer Jezus doen? Of wat zou de Heer Jezus willen? Maar dat is een vraag die we elkaar mogen stellen. Wat zou de Heer Jezus nou doen? En niet om elkaar een hak te zetten, maar om elkaar te stimuleren om de Heer Jezus uit te dragen in het leven. Om hem zichtbaar te maken. En ik hoop werkelijk dat we die vraag, dat u ook die vraag aan mij blijft stellen. En dat wij die vraag aan elkaar mogen blijven stellen. Hoe wordt nou de Heer Jezus verhoogd? En wil de Heer Jezus dat nou in uw leven? U maakt nu die keuze. Hoe is de Heer Jezus daarbij betrokken? Want er staat dan ook, hè, zo mooi, dat hebben we gelezen in Psalm 115, het werk van mensenhanden. En mensen zetten daar hun vertrouwen op. En wij moeten dan leren om de geestelijke principes eruit te halen en te zeggen van ja, wat zijn de afgoden in ons leven? En dan staat hier, van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. De God die waar is. Maar wat ik ook zo mooi vind, is dat de God is die leeft. Dat is de enige die leeft. Dat is werkelijk de enige die leeft. Want het leven dat wij hebben, is ook uit hem. Het eeuwige leven dat wij hebben, is het leven dat uit hem is voortgekomen. En daarom kan dat leven ook door niemand weer worden afgenomen, omdat God er zelf voor heeft gezorgd. Het is Gods werk. Het is niet ons werk. Het is zijn werk. En wij mogen die levende God dienen. En dat is heel belangrijk. Wij hoeven dus ook niet zelf in ons leven op zoek te gaan of uit te vinden dat wij ook echt in het leven willen leven of zo. Of een vol leven willen hebben of een eeuwig leven hebben. Nee, het leven is uit God gekomen. Het werkelijke, volle, eeuwige leven. En dat mogen wij leven. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat wij vanuit de nieuwe mens, vanuit de nieuwe natuur, werkelijk deze levende God mogen dienen. En dan staat er ook, hè, dienen. En dat betekent voor mij, dienen, dat je hem gehoorzaam bent. Dat je ook gewoon, als je hem dient, dat je ook onderzoekt wat hij wil in je leven. In ons leven, mijn persoonlijk leven. Wat wilt u, Heere? Wat wilt u mij leren? Wat wilt u mij laten zien? Waar wilt u dat ik ga? Waar wilt u dat ik sta? Wat wilt u dat ik kijk? We hebben het vaker tegen elkaar gezegd, de tekst aangehaald, die Paulus ook uitspreekt aan de Korinthebrief. Doet, als u nu eet of drinkt, laat alles zijn tot eer van God. En dat is in mijn leven echt, daar heb ik u echt bij nodig, hoor. Dat kan ik niet zonder u. Want ik ben heel snel geneigd om heel snel je eigen weg weer te vervolgen en dan weer de dingen te doen zonder het in gebed te brengen, zonder die bewustwording van dat God elke dag genade geeft om weer te leven. En dat vind ik het mooie van het zesde punt. Hè? Dus die bekering, die is zichtbaar, dat ze zich afkeren van de afgoden en tot de levende God bekeren om hem, de levende en waarachtige God, te dienen. Maar heiliging, wat we dus hier gezien hebben, want dit is een stuk van de heiliging, dat staat nooit los van de verwachting. Van de verwachting. En daarom, vers 10 hoort daar gewoon ook helemaal bij. En dan staat er, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Hij, de verwachting van de zoon van God. En hij staat hier van, hier staat dan, schrijft Paulus, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. De mens Jezus, die volledig mens was, is uit de dood opgewekt door God. Door de kracht van de Heilige Geest. Maar het is, en dat is ook mooi, hè? Dat is echt heel mooi. Want Paulus schrijft in de Efezebrief dat de kracht van de Heilige Geest, die Christus uit de dood heeft opgewekt, in ons woont. En vandaar ook dat ik nog wel eens tegen mensen zeg, van als mensen zeggen van ja, maar dit lukt mij niet. Of ik kan niet van de afgoden afrekenen, of met de afgoden afrekenen, of ik kan dit niet. Nou, dan zeg ik altijd nee, dat lukt ook niet in eigen kracht, maar let op. God heeft zijn Heilige Geest in ons hart uitgestort. En dat is dezelfde geest die Christus uit de dood heeft laten opstaan. En die woont in ons. Dus ja, wij kunnen het niet uit onszelf, maar daarom leren wij elkaar ook dat we het niet uit onszelf kunnen, maar dat wij het kunnen in de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de geest van de Zoon, de geest van de Vader. En de Heer Jezus is uit de doden opgewekt. En wat is er dan zo nodig? Dat andere punt, dat zevende punt, dat laatste punt, de gemeente leeft in de verwachting van Jezus. De gemeente leeft in de verwachting van Jezus. En dat wil dus niet zeggen dat je af en toe eens denkt aan het feit dat de Heer Jezus terugkomt en dat we eens met elkaar vaststellen van hoe dat nou gaat en hoe dat nou loopt. Dat is belangrijk. Maar het verwachten, dat is ook een hartgesteldheid. Dat verwachten is ook een hartgesteldheid. Dat je hart zo uitgaat naar de Heer Jezus. En sommige mensen zeggen dan weer, en dat hoor ik ook nog wel eens, dan zeggen mensen van ja, die zetten dat als het ware tegen elkaar af. Als je de Heer Jezus verwacht, nou, dan heb je het hier niet zo naar je zin in je leven. En als je dan heel erg hier leeft, met de dag leeft en zo geniet van het leven, ja, dan kun je eigenlijk niet verwachten. Nou, wat is dat nou voor onzin? Tuurlijk wel. Tuurlijk kan dat. Wij mogen hier genieten van het volle leven dat wij in Christus hebben ontvangen. Wij mogen hier genieten van alles wat God ons geeft. Wij mogen hier genieten om als een leesbare brief van de Heer Jezus Christus hier in deze wereld te leven. We mogen het genieten van onze gezinnen. We mogen het genieten van de gemeente, van mensen om ons heen, van de natuur. Van alles mogen we genieten. En dat staat niet los van de verwachting, maar dat staat naast de verwachting. Want naast het feit dat wij hier mogen genieten van de dingen die God ons geeft, zien wij uit naar de komst van de Zoon van God. Naar de komst van de Heer Jezus. En die heiliging en die verwachting horen bij elkaar. Dat is als het ware ook een medaille. En twee kanten. De ene kant is van die ene medaille is de heiliging en de andere de verwachting. Het hoort bij elkaar. Wij willen heilig leven voor de Heer Jezus leven. Waarom? Omdat we weten dat Hij straks ook gaat komen. En wij willen zoveel mogelijk mensen vertellen van het feit wie de Heer Jezus is. En naast het feit dat we Hem verwachten, hebben wij zoiets van en nemen we Gods belofte en Gods weg serieus, die Hij met de wereld gaat, die Hij met het Joodse volk gaat, die Hij met ons gaat. En omdat wij Hem serieus nemen en in die verwachting leven en weten dat Hij spoedig zal komen, gaan we ook leven in heiliging. Het staat altijd twee kanten op en dat vind ik zo mooi. Want als we iets verder bladeren naar Petrus. In Petrus, in 2 Petrus, dat zie je in de Bijbel heel veel terugkomen, dat heiliging en verwachting niet los te koppelen zijn van elkaar. En dat staat bijvoorbeeld ook in 2 Petrus 3, want dat wordt dan gesproken hè, over de dag des Heren, over dat hij zal komen als een dief in de nacht. Paulus legt het in Thessalonicenzen, legt hij dat uit. Dan zullen de hemelen voorbij gaan, vers 10 van 2 Petrus 3. De hemelen zullen met gedruis voorbij gaan, de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. En vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? En dan zegt hij het weer, u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen versmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En wat staat er dan? Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos voor hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. En dan wordt het weer. Dan wordt er weer verder gesproken. En in vers 17. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mens wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. En dan staat er, maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Ziet u dat? Ook Petrus doet dat. Die houdt de verwachting en de heiliging naast elkaar, dat is het leven van een kind van God. En dat is ook wat zichtbaar mag worden in de gemeente hier. Dat we zo vol zijn van de verwachting van de Heer Jezus Christus, maar dat we de heiliging in ons leven, om onbevlekt en smetteloos voor Hem en door Hem bevonden te worden op de dag dat Hij gaat komen. Dat we zo bezig zijn om met elkaar ook in die heiliging te leven. Niet loszien van elkaar. En hier volop genieten van datgene wat God ons geeft. Dat is het mooie. Toch? Ja, ik vind het wel heel erg mooi eigenlijk. Maar dat is het leven. En daarin mogen we elkaar echt bemoedigen. Daarin mogen we echt elkaar volgaan. Want er zijn ook in het leven, en dan hebben we het niet over de afgoden en over zonde en over dat soort dingen. Maar er zijn ook heel veel dingen die in het leven niet mooi zijn vanwege de gebrokenheid van de wereld. En vanwege de gebrokenheid van de schepping. Afgelopen zondagmorgen heb ik dat ook genoemd als derde punt, waarin God wel eens zich niet kan laten horen. Maar ook dan hebben we elkaar nodig. Ook dan hebben we elkaar nodig in de heiliging om niet verbitterd te raken. Om niet troosteloos te raken, om niet moedeloos te raken. Maar dan hebben we ook elkaar nodig in de verwachting om de Heer Jezus te blijven verwachten. Om het zicht vooruit te houden naar de komst van de Heer Jezus. Dat is het punt. Daar houden we aan vast. Dat heeft Hij beloofd. En Hij werkt het uit. Nou, was vanavond niet zoveel gelegenheid voor vragen. Maar echt, laten we het met elkaar doen. Amen.